Goedenavond, broeders en zusters. Naar aanleiding van nummer 11 hebben we ons bezig gehouden. Onder andere dan de vorige keer met het verschijnsel dat de 70 oudsten die aangesteld werden, want zo blijf ik dat dan maar noemen, hè, die aangesteld werden in nummer 11, dat die van die 70 oudsten gezegd wordt dat het geschiedde dat als de geest op hen rustte dat zij profeteerden, maar daarna niet meer. Dat is de uitspraak in vers 25 van nummer 11. En naar aanleiding daarvan hebben we gezien, hopelijk, dat in ieder geval deze oudsten op een of andere wijze uitdrukking zijn van de gemeente in onze dagen, gemeente van oudsten, namelijk van eerstelingen. En bovendien ook hebben wij gezien dat in ieder geval in de eerste tijd van onze bedeling en van de dagen van de gemeente dus, dat er toen inderdaad geprofeteerd werd, om de wel zeer simpele reden dat nou eenmaal in die dagen de waarheden aangaande onze bedeling en de waarheden dus aangaande de gemeente nog niet bekend waren. Ze waren immers verborgen in de tijden van het Oude Testament. Ook daadwerkelijk bovendien verborgen in de schriften van het Oude Testament. Maar als zodanig dus inderdaad niet geopenbaard. Want dat zijn zo de uitdrukkingen die daarvoor in het Nieuwe Testament ook gebruikt worden. En de gedachte is dan dat dus inderdaad bij de aanvang van onze bedeling geprofeteerd werd. En nog zo het een en ander plaatsvond aan bijzondere dingen. Want hoe dan ook, er waren niet alleen gaven die God gaf of die de geest gaf aan de gemeente of aan sommige gelovigen, maar er was inderdaad sprake ook van wat wij dan gewoonlijk noemen wondergaven of zo. Maar het bijzondere is dat niet alleen dat gewoon ronduit in het Nieuwe Testament gezegd wordt, dat er profeten waren, dat kan trouwens niet missen, we staan er niet nauwelijks bij stil, maar het kan niet missen om de eenvoudige reden dat wij natuurlijk al deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken hebben ontvangen, waarvan we geloven dat ze door God geïnspireerd zijn, zodat de schrijvers van die boeken daadwerkelijk als profeten moeten worden aangemerkt. En de belangrijkste daarvan zijn uiteraard de Nieuwtestamentische brieven, en daar weer de belangrijkste van zijn ongetwijfeld de brieven van de apostel Paulus. Maar het was de apostel Paulus zelf die in me sprak over profeten en apostelen en over profetische geschriften die waarin nu in onze dagen deze verborgenheden bekend werden gemaakt. De woorden citeer ik zo letterlijk mogelijk dan nu even uit zowel Romeinen 16, laatste vers, of laatste versen in elk geval, en in het bijzonder uit Efeze 3. Maar dat die gaven daar waren, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Een ander ding is, want dat staat gewoonlijk ter discussie nogal eens, een ander ding is dat die gaven in onze dagen niet meer daar zijn. Dat wil zeggen, in normaal Nederlands, betekent dat als het gaven zijn en ze zijn er nu niet meer, dan betekent het dus dat God die gaven niet meer geeft. De reden daarvoor is eenvoudig genoeg. Ze kun je van twee kanten bezien zelfs. De eerste reden daarvoor is natuurlijk dat als deze verborgenheden inmiddels bekendgemaakt zijn, geopenbaard zijn en zwart op wit staan bovendien, waarom zouden er dan nog profeten zijn? En de andere benadering is deze, dat nou eenmaal onze bedeling zich kenmerkt door het verschijnsel dat God weliswaar een werk werkt in onze dagen, maar dat hij dat doet in het verborgene. Dat wil zeggen, hij doet dat niet in het openbaar, niet met uiterlijk vertoon enzovoorts, zonder enige zienlijke dingen daarbij, zonder zichtbare bewijzen of wat dan ook. Kortom, hij werkt ook inderdaad in het verborgene. En de gave van profetie in onze dagen zou daar zelfs min of meer mee in strijd zijn, om het dan maar zo te zeggen. Hoe dat ook zij, we kunnen erover filosoferen wat we willen, en dat blijft een volkomen logische zaak, daar hoeft geen twijfel over te bestaan. Het neemt niet weg dat wij bovendien ook uitspraken in de schrift hebben die ook ronduit dit naar voren brengen, die ook ronduit zeggen dat bepaalde gaven zouden verdwijnen. Ik moet u zeggen dat van sommige gaven sowieso duidelijk is dat ze verdwenen zijn. Alleen als ik ze ga noemen, dan krijg ik gewoonlijk ruzie. Want de meest voor de hand liggende gave die ik dan zou noemen, zou zijn de gave van gezondmaking. Maar dan krijg ik altijd ruzie, omdat er altijd mensen zijn die zeggen dat zij op wonderbaarlijke wijze genezen zijn. En hun geloof wil ik hen daarbij heus niet afnemen. Maar we moeten daar in dit soort discussies natuurlijk wel in de gaten houden waarover we nou eigenlijk precies spreken. Want als ik zeg dat die gave van gezondmaking door God niet gegeven wordt, heb ik nog niet gezegd dat het onmogelijk zou zijn dat iemand door rechtstreeks ingrijpen van God zelf zou genezen worden. Maar dat is een ander verhaal. Daar hebben we het niet over. Het gaat om de gave van gezondmaking. En de gave van gezondmaking houdt in dat iemand die gave heeft zo zonder meer in staat is om anderen, in ieder geval om gelovigen, te genezen. Zo zonder meer en verder onvoorwaardelijk. Die gave ben ik in de praktijk ook nog nooit tegengekomen. Ik vind het niet een echt goed argument, maar ik wil dat er toch wel graag even bij zeggen. Dus die gave ben ik ook inderdaad nog nooit tegengekomen. Ik heb wel eens gehoord dat mensen op bijzondere wijze genezen werden, onverklaarbaar genezen. Maar ik moet u zeggen, als we daarover gaan discussiëren, dan trek ik mij meteen terug. Want dat heeft geen enkele zin. Ik ken namelijk mensen die op onverklaarbare wijze ziek werden. En dan kun je dus vervolgens weer tegen elkaar wegstrepen. Want mensen die onverklaarbaar ziek worden, worden gewoonlijk ook onverklaarbaar weer gezond. Toch of niet? Als ze al gezond worden. Ik bedoel, daar kun je over discussiëren wat je wil. Je kunt dan zeggen, ja, maar de dokters hebben er geen verklaring voor. Dan moet ik u zeggen, dan weet u nauwelijks wat een dokter voor een jongen is. Hè? Want dokters hebben gewoonlijk helemaal nergens een verklaring voor, in het algemeen. Als ze eerlijk zijn, jazeker wel. Nou goed. Daar hebben we ook al heel wat discussies over gehad. Ook met doktoren, maar die geven heus toe dat ze ook niet weten hoe het werkt. Maar proefondervindelijk blijken bepaalde medicijnen tegen bepaalde ziektes soms te werken als het mee zit. En dan hebben ze gewoon een lijstje voor, die kwaal, dat medicijn. Of een ander, het hangt er vanaf waar het meest aan verdiend wordt. Zo zit het ongeveer in elkaar. Maar goed, laat ik niet al te cynisch worden. Maar ik bedoel, je kunt, zodra wij over ziekten en genezing ervan gaan praten, dan kunnen we nog dagen vooruit, want het is een van de meest populaire onderwerpen van een gesprek. Ze wist toch? Maar goed, wat wij in de schrift leren is overigens dat wij weliswaar verlost zijn, weliswaar verlost worden, maar wat het lichaam betreft zijn wij niet verlost, worden wij ook niet verlost, maar zullen wij verlost worden, zodat we daar naar uitzien. Waarmee maar gezegd wil zijn dat recht en aanspraak maken op lichamelijke genezing, dat is er niet bij, is volstrekt onbijbels. En ik moet u eerlijk zeggen, waar wij genezen worden, van wat voor kwaal dan ook, hebben wij alle reden om God te danken, ongeacht de oorzaak van onze genezing. En als dat niet duidelijk is, dan praat ik meteen niet meer over genezing, maar over alle andere dingen. Want wat wij ook in het leven ervaren, wij zouden er God voor moeten danken. Nee, ook voor de verdrukkingen. Dat moeten we zelfs als grote vreugde beschouwen. Dat is bijbels. Ik bedoel, daar valt verder helemaal niet over te discussiëren. Het hele punt is namelijk dat wij, wat de aardse omstandigheden volstrekt, geen enkel recht hebben, tegenover God in elk geval niet, geen rechten kunnen laten gelden. Integendeel, al wat wij hebben, hebben wij uit genade. Zijn wij gezond, dan hebben we reden om de Heer te danken. Zijn wij ziek, dan hebben we ook reden om de Heer te danken. Wellicht niet voor het ziek zijn, misschien lijkt dat moeilijk. Maar ik ken mensen die daar ook de Heer voor gedankt hebben, overigens. Dat kan ook voorkomen namelijk. Ik bedoel, dat heeft allemaal geen enkele zin om daarover te praten, want hoe dan ook, het schrift zegt heel kort, Filippenzen bijvoorbeeld zegt heel kort, onze wandel, ons praktische leven, ons burgerschap dus ook, maar in bijzonder ons praktische leven, want dat betekent de term feitelijk, is in de hemel waaruit wij de zaligmaker verwachten. Dus komt hij om wat zalig te maken in de toekomst. Wat dan? Ons lichaam, want dat staat er meteen, hè? In Filippenzen, hè? Onze burgerschap, onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Waarmee maar gezegd wil zijn dat voor zover onze beloften gedaan zijn met betrekking tot ons lichaam, worden die beloften vervuld niet vroeger dan bij de opname van de gemeente. En alles wat we voor die tijd ontvangen, daar danken wij de Heer voor, is uit genade en dat betekent dat we er geen recht op hebben. En dat is het einde van de discussie. Verder danken wij God voor alles, ongeacht waar het vandaan komt. Toch of niet? Nee, dankt u nou de Heer voor uw eten of niet? En waar komt het dan vandaan? En wie heeft er zo hard moeten werken om het op tafel te krijgen? En daar danken wij de Heer voor. En de buren doen dat niet, maar die hebben ook eten op tafel staan. Hoezo? Waarom danken wij dan de Heer? Om de eenvoudige reden dat wij alle rechten allang hebben verspeeld en ook hebben erkend dat dat zo is. Wij leven uit genade, want we zijn uit genade zalig geworden. En al, wij zijn dus met Christus gestorven, der wereld gestorven enzovoorts. Betekent dat we hier op aarde geen enkel recht, waar dan ook op, maar kunnen laten gelden. Krijgen we niettemin toch te eten, dan danken wij de Heer ervoor. Zo zit het gewoon. Dank God in alles, staat het dan dus zo. Maar juist omdat het niet te maken heeft met rechten, maar het heeft te maken met de genade, de goede tierenheid, de barmhartigheid Gods. Daar leven we uit en dat zouden we ons dagelijks bewust moeten zijn. En wat lichamelijke genezing betreft, ik vind het altijd een beetje trieste zaak als daarover gediscussieerd wordt en dat er gedacht wordt dat een gelovige niet ziek hoeft te zijn, eenvoudig om op grond van het feit dat hij gelovig is. Want er vloeit ogenblikkelijk uit voor dat als een gelovige dus toch lichamelijk wat mankeert, dan moet er wat aan zijn geloof mankeren. Dat is dan de volgende gedachte. Zodat de patiënt in kwestie niet alleen lichamelijke problemen heeft vervolgens, maar ook nog geestelijke. Waarna de kans groot is dat hij er alleen nog maar zieker van wordt, uiteraard. Zo gaat dat. Kortom, dat is een zinloze aangelegenheid. Dat mensen genezen worden op onverklaarbare wijze, dat kan zijn. Dat wil punt 1 nog niet zeggen dat God het doet. Het wil punt 2 zeker ook niet zeggen dat de duivel het doet. Het punt wil gewoon zeggen dat wij er geen verstand van hebben. En toch. Want wij kunnen het niet verklaren. Nou, dat ligt dan aan ons. Maar wij hoeven dat ook niet te verklaren. Heeft geen enkele zin. Nou goed. Daar gaan we het niet verder over hebben. Er zijn nog andere gaven die er niet meer zijn. God heeft namelijk aan de gemeente gegeven, sommigen tot apostelen, zijn er niet meer, profeten, zijn er niet meer. Maar waar we spreken over gaven die gegeven worden aan de individuele gelovigen, vinden we daarvan een reeks genoemd, onder woorden gebracht in 1 Korinthe 12, onder andere dan, maar je vindt daar een langste lijst, dus dat is het populairste schriftgedeelte dan, hè. 1 Korinthe 12, waar in de eerste plaats uitdrukkelijk gezegd wordt in verband met de gemeente, in vers 4 van 1 Korinthe 12, er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde geest. Het is één geest die verschillende gaven geeft aan verschillende gelovigen, maar al die gelovigen hebben deel aan diezelfde geest. Met andere woorden, we kunnen spreken over de verschillen die er zijn. Het mag ons de ogen niet sluiten voor de eenheid die er is. En andersom geldt hetzelfde met even zoveel kracht. Waar we spreken over de eenheid van de gemeente, mogen wij onze ogen niet sluiten voor het verschil in bediening wat er nou eenmaal is tussen de verschillende gelovigen. Dus verscheidene gaven, maar het is dezelfde geest. Vers 5, er is verscheidenheid der bediening. Het is dezelfde Heer, dat is eigenlijk volstrekt hetzelfde als wat in vers 4 staat, hè. En daarna vers 6 nog een keer hetzelfde. Er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God die alles in allen werkt. Want de geest uit vers 4 is dezelfde als de Heer uit vers 5, het is dezelfde als God uit vers 6. En de gaven uit vers 4 zijn dezelfde als de bedieningen uit vers 5 en de werkingen uit vers 6. Er staat dus gewoon drie keer hetzelfde met enigszins andere woorden. Maar het is dezelfde God die je doet, staat er in vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, de geest doet zich gelden bij de verschillende gelovigen op verschillende wijzen. Tot hetgeen oorbaar is, tot hetgeen nuttig is. En dat maakt uiteraard God zelf, de Heer zelf, namelijk de geest zelf, maakt dat uit, hè? En dan staat er in vers 8, want deze, daar hadden kunnen staan de één, aan de één. Deze wordt door de geest gegeven het woord der wijsheid, dat is dus een gave. En een ander het woord der kennis, dat is een gave hier, allemaal door dezelfde geest. En weer een ander het geloof, door dezelfde geest. En aan een ander weer de gaven der gezondmakingen, door dezelfde geest. En aan een ander de werkingen der krachten, wat het ook wezen mag. En een ander de profetie, en een ander onderscheidingen der geesten, en aan een ander menigelei talen, tongen dus, spreken in tongen is dat feitelijk, menigelijk talen, en aan een ander uitlegging der talen, doch deze dingen alle werkt één en dezelfde geest, delende aan een ieder in het bijzonder, specifiek aan individuele gelovigen betekent dat, hè, aan een ieder in het bijzonder, gelijkerwijs hij wil en niet gelijkerwijs zij willen. Dat lijkt me ook duidelijk, hè? Want staat er gelijk het lichaam ene zijn vele leden heeft en al de leden van het ene lichaam vele zijnde, maar één lichaam zijn, alzo ook Christus, namelijk alzo ook het lichaam van Christus. Want ook wij allen zijn door één geest, eigenlijk door één leven, door hetzelfde leven, wij zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Waarbij heel de gedachte is dat de leden samen één lichaam vormen, om reden dat in die lichaamsdelen, in die leden dus, hetzelfde leven is. Dezelfde geest staat er dan, maar als ik leven zeg, wordt het misschien wat duidelijker. De leden vormen samen één lichaam, niet omdat die leden aan elkaar zitten of zoiets, hè. Sommigen zitten trouwens aan elkaar, zie ik wel eens, maar dat is weer wat anders. Ja, maar zij vormen één lichaam niet doordat zij met elkaar uitwendig verbonden zijn, hoewel we geneigd zijn dat te denken natuurlijk, maar ze vormen één lichaam omdat hetzelfde leven in hen is en omdat ze vanuit hetzelfde hoofd dus ook bestuurd worden. En heel die gedachte hier staat niet voor niks op deze plaats, want de gedachte is dat al die verschillende leden ook verschillend zijn, mede omdat zij verschillende gaven hebben ontvangen, maar wel degelijk al die gaven zijn afkomstig van één en dezelfde geest, dan wel van één en dezelfde God. Bovendien, en dat is ook een heel belangrijke, er staat in vers 7, aan een ieder wordt de openbaring des geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is. Dat wil zeggen, tot hetgeen nuttig is, want dat is de gedachte. En daar moet ik meteen aan toevoegen dat vooral juist in het kader van deze eerste Korinthebrief uiteengezet wordt wat dat eigenlijk is, oorbaar of nuttig. En er wordt een definitie gegeven, er wordt namelijk gezegd, nuttig zijn die dingen die zijn tot opbouw van de gemeente. En zo is het dus met al deze gaven, ze hebben, hoe verschillend ze ook zijn, slechts één doel, namelijk de opbouw van de gemeente als zodanig. En het eigenaardige is dat we hier weliswaar een uitgebreide opsomming hebben van allerlei verschillende gaven. Terwijl als wij enige brieven verder terechtkomen in Efeze, dan wordt daar ook gezegd dat God gaven geeft. Inderdaad aan de gemeente. Zodanig dat hij sommigen heeft gegeven tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, en meer gaven worden niet genoemd. Waarna de vraag is, waar zijn al die andere gaven gebleven? Niemand de deur uit, denk ik dan altijd, hè? Maar goed, waar zijn al die andere gaven gebleven? Nou, daar wordt op zich al mee gesuggereerd dat die gaven inderdaad niet meer gegeven worden. En wanneer men deze gaven, zoals hier genoemd worden in 1 Korinthe 12, beziet, dan moeten wij tot de conclusie komen dat dit inderdaad heel bijzondere gaven zijn die hun praktische nut in de praktijk eigenlijk verloren hebben, omdat in de praktijk de meeste van deze gaven gewoon vervangen zijn door de schriften, namelijk door de nieuwtestamentische schriften. Dat geldt in elk geval voor de gaven van profetie. Het is niet voor niks dat in het laatste Bijbelboek bovendien nog gezegd wordt dat ieder die er nog wat aan toevoegt, die zij vervloekt. Hoezo nog een profeet na Johannes? Johannes schijnt het oudste geworden te zijn van alle discipelen. Maar hoezo nog een profeet na Johannes? Zou er dan toch nog wat aan toegevoegd moeten worden? Nee, uiteraard niet. Het hele punt is, nadat God zich volkomen bekendgemaakt heeft en zijn waarheid volkomen geopenbaard heeft via zijn apostelen en profeten, is de functie van de profeet vervolgens overbodig geworden, met als consequentie dat God dus de gaven van profetie inderdaad niet meer geeft. En dus zijn er geen profeten meer. En dan kunnen wij wel vinden dat we het er niet mee eens zijn, of een andere mening erop nahouden, Maar dan gaan we even voorbij aan dat er hier staat, hij geeft alles naar zijn wil. Die geesten, gelijkerwijs hij wil en alleen tot hetgeen oorbaar is. En ik moet u zeggen, profetie in onze dagen is helemaal niet nuttig, dat durf ik rustig te zeggen. Dat blijkt in de praktijk wel, want er zijn er nogal wat, ik heb er nogal wat gekend die zichzelf dan wel hun echtgenoot beschouwden als profeet. Dan wel profetes, jazeker. Goed. Maar dat is heel lastig, want weet u wat het is? Daar waar men beweert profeet te zijn, of de gaven van profetie te hebben, daar heeft men de Bijbel niet meer nodig. Zo werkt het in de praktijk, daar heeft men de Bijbel niet meer nodig. Dat klopt natuurlijk ook. Want waartoe de gaven van profetie in de dagen van Handelingen? Wel eenvoudig, eigenlijk gewoon om de Bijbel te maken, want die was er niet. Althans, niet de Nieuwtestamentische geschriften. En waar die er zijn, is profetie niet meer nodig. En waar er nu profeten zouden zijn, hebben zij de Bijbel niet meer nodig. En wie heeft er belang bij dat wij de Bijbel niet meer gebruiken? Wie zou dan de mensen wijs maken dat er in onze dagen profeten van God rondlopen? Of redeneer ik nou verkeerd? Ja, dat lijkt me toch duidelijk. Zo is het namelijk. Bovendien, niet dit hoofdstuk, maar het volgende wel, 1 Korinthe 13 en zeker 1 Korinthe 14. Deze beide hoofdstukken dan zeggen ronduit dat de gave van profetie zou verdwijnen. En zeggen ook wanneer, ik moet er meteen bij zeggen, die tijdsaanduiding ligt inmiddels al ver in het verleden. Dat wil zeggen, die gave van profetie wordt al lang niet meer gegeven. De profetieën zijn in de profeten zijn namelijk gewoon uitgestorven. En dat geldt voor andere gaven ook, want ik noem maar eens wat willekeurig, want ik wilde ze niet allemaal bespreken hoor. Maar wat denkt u van bijvoorbeeld de gave van het woord der wijsheid? Dan wel het woord der kennis, voor zover dat wat anders is, in vers 8. Hoe komt de mens aan wijsheid? Is dat een gave? Kennis hebben, is dat een gave? Dan moet je je onderwijzer op de middelbare school eens wijs maken dat dat een gave is, kennis. Nou, ik weet niet hoe die jongens tegenwoordig daarop reageren, maar wat dat betreft loop ik wat achter. Maar mijn leraren zouden me de huid volgeschold hebben. Hoezo kennis? Daar moet je hard voor werken, daar moet je moeite voor doen. Nou, ik erover nadenk, dat hebben ze wel eens gezegd, ja. Maar, laat me zitten. Daar komt een mens namelijk normaal gesproken niet aanwaaien. Natuurlijk, een beetje aanleg erbij is nooit weg. Maar het komt heus niet vanzelf. En het hele punt is dat dat woord der wijsheid en het woord der kennis heeft alles van doen met het feit dat er toen mensen waren die inderdaad wijsheid en kennis hadden als gaven, namelijk God gaf hen dat. Zij wisten dus bepaalde dingen zonder te weten waarom, zonder te kunnen argumenteren waar het vandaan kwam, maar ze wisten dat God had hen dat gegeven. Want nemen we nou, even een zijstraat, nemen we nou het begrip wijsheid, hè? En zoeken we dat op. Kunnen we beginnen natuurlijk met gewoon het Nieuwe Testament. En mocht het niet voldoende zijn, nemen we het Oude Testament er ook bij. Dan blijkt zonneklaar dat wijsheid juist en vooral, en zeker in deze eerste Korinthebrief, te maken heeft met de verborgenheid. En dus met onze bedeling. Ik kan het ook niet helpen, maar het is zo. Dus 1 Korinthe 2 al, waar de apostel schreef, dus een paar hoofdstukken terug hier, aan dezezelfde mensen, waarbij hij schreef, wij spreken de wijsheid, maar niet onder die Korintiërs, wij spreken wijsheid onder de volwassenen. Wijsheid Gods, namelijk bestaande in verborgenheid, welke bedekt was, en welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van ons. Kortom, de wijsheid Gods heeft alles te maken met Gods werk in onze bedeling. Onderschat dat niet hoor. Want God doet een werk in onze dagen. Zo men het u zeggen zal, zult gij het niet geloven staan aan het adres van het Joodse volk. En vele heidenen geloven het trouwens ook niet, maar dat is weer een ander verhaal. Maar het is bijzonder gecompliceerd inderdaad. Het heeft te maken met de uitwerking van de wijsheid Gods, inderdaad bestaande in verborgenheid. Trouwens in Spreuken staat het ook al, want er wordt gezegd dat men de wijsheid zou moeten zoeken. Er komt dus nogal wat voor kijken, maar het feit dat men zoeken moet, wil zeggen dat het bedekt is. Of verborgen is. En datzelfde verhaal is 1 Korinthe 2. En als Efeze spreekt over de genade van God, waaronder wij leven, over, onder de bedeling van de genade, over de uitnemende heerlijkheid zijnde genade, dan staat er dat hij daarmee overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid. Want het gaat weer over onze bedeling, Efeze 1 was dat, gaat weer over onze bedeling en dus heeft het te maken met de wijsheid Gods. En als diezelfde apostel Paulus in Romeinen 11 op het hoogtepunt is gekomen van, ik mag wel zeggen, een zeer gecompliceerd betoog, dat meen ik echt, het is echt gecompliceerd, waarbij hij spreekt over die merkwaardige verwisseling van Jood en Heiden in onze bedeling, of moet ik zeggen de verwisseling van Israël en de gemeente, maar er zijn nog een paar termen voor, maar ik zei al, het is gecompliceerd. Dus op het hoogtepunt daarvan is, aan het einde van Romeinen 11, zegt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis, sorry, beide termen, beide der wijsheid en der kennis Gods. Zodat de apostel inderdaad aan de ene kant spreekt over de wijsheid Gods, die verborgen is, en de andere kant zegt hij dat het de bedoeling is van ons als gelovigen dat wij komen tot kennis van God en tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht van zijn opstanding enzovoorts. Wijsheid en kennis zijn eigenlijk de meest elementaire zaken in onze bedeling. Zijn abstracte begrippen uiteraard, zijn abstracte zaken, onzienlijke dingen bovendien, maar daar zouden wij deel aan moeten krijgen in onze dagen. En wij krijgen daar deel aan in de eerste plaats uit het woord Gods. Uit de schriften. Er staat niet voor niks in 2 Timotheus 3. Ja, 2 Timotheus 3 vers 16. Heel de schrift is van God ingegeven en is nuttig. Tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Ik laat een paar woorden weg. Hè. Het is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. Opdat de mens Gods volmaakt zij, namelijk tot alle goed werk volmakelijk toegerust. En er komt niks anders bij aan te pas dan alleen de schrift. Eén schrift, de complete Bijbel, één geheel. Al de schrift. Zodat je mag aannemen dat in die dagen toch de geschriften van het Nieuwe Testament al zo ongeveer compleet waren. Ik zou niet weten waarom ook niet. Al zijn er die menen dat Johannes nog veel later zijn boeken geschreven heeft. Maar goed, dat weten we niet, want er staat toch geen datum bij. Hè? Maar al de schrift, heel de schrift. En dat is het enige wat een gelovige kennelijk nodig heeft. Om God te dienen. Om uit wedergeboren te worden, om God te dienen enzovoorts. Volmaaktelijk staat het. Meer is niet nodig. Maar het hele punt is dat op het moment dat die hele schrift nog niet heel was, omdat het alleen nog maar het Oude Testament was, zal ik maar zeggen, was er behoefte in de eerste dagen van onze bedeling aan wijsheid en aan kennis. Wel, u kunt zich toch voorstellen dat God wijsheid en kennis zo zonder meer plant in het hart van, of in het hoofd van mijn partner, maar in feite, naar Bijbels begrip, in het hart van zo'n gelovige. Hij weet dan dingen. Hoe? Die heeft hij van God ontvangen. Rechtstreeks. Dat maakt hem nog niet tot profeet, want de profeet is iemand die rechtstreeks het woord van God ontvangt en ook moet doorgeven. In één keer. Maar voor sommigen is het noodzakelijk, weliswaar niet dat ze die dingen doorgeven, maar wel dat ze ze weten. En God geeft het dan, dat staat hier. Die gaven was er dus. Maar in onze dagen niet, uiteraard. Want als die gave in onze dagen er zou zijn, dan zou het de mens onafhankelijk maken van het woord Gods. Namelijk van de schriften. En dan zou die op eigen gezag, vertrouwend op wat hij in zich heeft, op zijn eigen capaciteiten, dus zal ik maar zeggen, zou hij door het leven gaan, zou de Bijbel niet nodig hebben. Ik heb een legio van zulke mensen. We praten altijd over God en over het werk Gods. En kom je met een Bijbel, dan is men allergisch voor. Die heeft men er niet bij nodig, men weet het zo wel. Nou goed. Om dus maar eens wat te noemen. Nou, meer zal ik er zo gauw niet van zeggen, want het lijkt me beter meteen door te gaan naar 1 Korinthe 13, waar de apostel net in het laatste vers van hoofdstuk 12 zegt dat niet iedereen dezelfde gave heeft, hè? Het is allemaal verschillend, gelovigen zijn nou eenmaal verschillend, zodat dat weer aanleiding is tot jaloezie onderling, maar dat even, ja, Korintiërs, hè? Maar dat even terzijde. Maar het is nou eenmaal zo. Wij zijn nou eenmaal verschillend. En dan staat er toch ijverd naar de beste gaven. En ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Het is een weg die nog uitnemender is dan die van de gaven des geestes. En dat is die van de... Dat wordt wel gehoord, ja. Van de vrucht des geestes. Mijn vader placht het altijd zo mooi te zeggen. Die had het altijd over het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Waar hij vandaan had, weet ik niet. Maar, hè? Maar die man die het uitgevonden heeft, moest eens een lintje geven. Nou goed. Het verschil tussen een kerstboom en een kersenboom. Het moet uit Amerika komen, maar... Want de gedachte is dat je aan een kerstboom... Daar worden cadeautjes, worden gaven gehangen. Toch? Maar de boom is dood, hoor. En de gaven aan de boom bewijzen niet dat de boom levend is. De gaven aan de boom worden ook niet voortgebracht door de boom. En het is geen verdienste van die boom dat hij die gaven heeft. Toch? En als wij dus geestelijke gaven menen te hebben... Menen zeg ik er altijd bij, hoor. Sorry. Maar als we dus geestelijke gaven menen te hebben ontvangen... Wel nu dus geen verdienste, is ook niet iets om zich in te beroemen. Paulus zegt, mij is de genade gegeven om, enzovoorts. Om apostel te zijn, het evangelie te prediken, enzovoorts. Hij beschouwt het gewoon als genade, is geen verdienste. Bovendien, hij mag dan grote gaven hebben ontvangen. Hij noemt zichzelf de minste van alle apostelen. De minste, de kleinste. Met een woordspeling uiteraard op zijn eigen naam. De naam die je van God ontvangt. Paltje, hè? De kleine. Nou, hoe dat ook zij, de gaven aan een kerstboom bewijzen niks over de aard van de boom. Maar het hele punt is dat een kersenboom, die brengt als het goed is kersen voort. En als hij het doet, bewijst dat het leven wat erin is. Dat wil zeggen, het komt voort uit de boom zelf. En dat is dus de vrucht van de boom en niet de gaven die erin gehangen zijn. Dat is nog maar het verhaal. En het hele punt is dat in onze dagen wij nog alles te maken krijgen met de gedachte dat, dat waar men gaven heeft ontvangen, dan wel meent te hebben ontvangen, dat dat een bewijs zou zijn van geestelijk leven. Het bewijs bovendien zou zijn van vervulling met de Heilige Geest, of hoe het maar genoemd wordt. En stel nou dat de gave van het spreken in tongen in onze dagen nog steeds door God soms aan sommigen gegeven zou worden. Stel dat dat zo is, dan nog wil het niet zeggen dat iemand die in tongen spreekt dan dus vervuld is met de geest. Want een gave is niet de vrucht. Die gave is geen blijk van geestelijk leven. Blijk van geestelijk leven vinden we niet in de gave, niet in de geestesgave, maar in de vrucht des geestes. En die weg is dus uitnemender. Want het lijkt me dat een levende boom beter is dan een dode boom. Nou kun je natuurlijk altijd nog gaven, cadeautjes hangen in een levende boom. Dat kan natuurlijk ook. Maar wat ik maar zeggen wil is, die gaven zeggen niks. Waar het om gaat, in de praktijk, is dat een uitnemendere weg is dan die van die gaven. Namelijk, dat is die van de vrucht van de geest. En het andere antwoord wat ik net hoorde, die van de liefde, dat is natuurlijk correct. Want de vrucht van de geest is liefde. Laat maar zitten, ik vat het altijd gewoon samen. Heb je het uit je hoofd geleerd inmiddels, zuster? Is daar verstand? Of is dat een gave? Nou, laat maar zitten. Een gave van kennis. Dan wel wijsheid. Nee, waar het om gaat is inderdaad dat de geest in de eerste plaats liefde produceert. Dat kan niet missen, want de geest is niks anders dan God zelf. Het leven van God zelf en God is liefde. Dus als die geest al wat uitwerkt, dan zou dat in de eerste plaats liefde zijn. De vrucht van de geest is liefde en al wat daarmee samenhangt. Blijdschap, vrede, laagmoedigheid. Maar als je mij vraagt, een soort van onderverdeling van het begrip liefde. Nou, hoe dat ook zij, we vinden dat hier ook. Want er staat, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak. Nou, nou. En de liefde niet had. Die kans is dan groot, hè? Dat weet u toch. Hè? Bij een gewoon mens. Als je zulke capaciteit heeft dat hij de talen der engelen spreekt. En zelfs die van de mensen. Die allen. Al die talen. Dan is hij waarschijnlijk zo verschrikkelijk arrogant en opgeblazen. Dat hij geen idee meer heeft van wat liefde eigenlijk is. Die kans is het grootst. Hoeft niet noodzakelijk, dat weet ik, maar die kans is het grootst. En zo was het bij de Korintiërs ook. Zij beriepen zich, beroemden zich op de gaven die zij hadden, maar geestelijk leven was er niet. Nou goed, al waar het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal, een luidende schel, ik zou bijna zeggen holvat, want die klinken het hardst. Dat wil zeggen, wel een heleboel herrie, maar erg mooi is het ook niet. En al waren het dat ik de gave der profetie had, let op, hè, vers 1, spreken in tongen, vers 2, profetie. Die twee gaven, die worden hier namelijk in deze hoofdstukken eigenlijk met elkaar vergeleken, de andere wordt helemaal niks van gezegd. Al waren het dat ik de gave der profetie had en wist al de verborgenheden en al de wetenschap. Dan stop ik altijd eerst even, want ik weet wel, je zou de zin af moeten lezen, hè. Om te weten wat het vers zegt. Dan wel vraagt. Maar is dat tussendoor nou eerst een vraag. Als men profeteerde dus, waarover profeteerde men dan? Over de verborgenheden. Dat staat hier. Toch? En dat is precies wat ik vorige keer uitgebreid betoogd heb. Die gaven van profetie had tot doel de verborgenheden van Gods wil bekend te maken. De uitdrukking uit Efeze 1 natuurlijk. Maar dus de dingen bekend te maken van onze bedeling. Voor de rest hoefde het niet, want voor de rest hebben wij de oud-testamentische profeten. Dat is meer dan genoeg. Nou ja, in ieder geval genoeg. Maar als daarna het Nieuwe Testament, de Nieuw-Testamentische geschriften worden toegevoegd, is het om de bijzonderheden van onze bedeling bekend te maken. En dat heet dan de verborgenheid, als alles in één keer genoemd moet worden als eenheid. Of het heet verborgenheden, als gedacht wordt aan de verschillende aspecten van de verborgenheid. En dan staat er dus ook, al waar hij dat ik de gave der profetie had en, of namelijk, wist al de verborgenheden en al de wetenschap, als u het mij vraagt, worden daar de gaven van kennis en de gaven van wijsheid uit hoofdstuk 12 bij inbegrepen, voor de gelegenheid. Maar al waren dat ik al die verborgenheden, al de wetenschap wist, en al waren het dat ik al het geloof had, dat is uiteraard de gave van geloof, uit vers 9 van het voorgaande hoofdstuk, niet geloof als zodanig, met de gave van geloof. Zodat ik bergen verzette en de liefde niet had, zo ware ik niets. Met andere woorden, welke gave men ook heeft, als er geen liefde is, dan is men niets, want liefde is inderdaad de vrucht van de geest. Dat is een blijk inderdaad van leven, bijzonder dan geestelijk leven. En inderdaad, ik moet het even toelichten, dat er staat, al ware dat ik al het geloof had, dat moet je natuurlijk wel lezen in verband met hoofdstuk 12, waar de gave van geloof genoemd wordt in vers 9. Dat is niet geloof als zodanig, dat wil zeggen geloof om behouden te worden, geloof waardoor men wedergeboren wordt, want dat is geen gave van God. Absoluut niet. God geeft niet geloof, God vraagt geloof. En dan denk ik, heel arrogant, hoeveel schriftplaatsen wilt u hebben waar dat staat? Kun je voor in de Bijbel beginnen te lezen. De hele Bijbel gaat over niks anders dan dat God zich bekend maakt en vraagt aan de mens, wie het ook is, om geloof, om zijn woord te aanvaarden, zijn vertrouwen erop te stellen enzovoort. God geeft dat niet, God vraagt het, sterker nog, God eist het. En een van de mooiste uitspraken in dat verband is natuurlijk die van 2 Korinthe 5, de laatste verse. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen, weet u wel. Dat is een oproep tot geloof. Wij dan wetende de schrik des Heren, hetzelfde hoofdstuk, een paar versen eerder. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot geloof. Dat heeft geen enkele zin als God het geloof moet geven, maar God geeft het niet. Integendeel, wat er gebeurt is dat God zijn woord geeft, uitgebreid, en dat het woord bovendien ook gepredikt wordt, zodanig dat de mensen bewogen worden, gemotiveerd worden, betekent dat feitelijk, om hun vertrouwen daarop te stellen. Maar geloof is niet wat God geeft. Bovendien, hier gaat het over gaven, de gaven van geloof. Het zal toch duidelijk zijn dat hier gesproken wordt over zogeheten geestelijke gaven, die alleen gegeven worden, eventueel als zal gegeven worden, aan gelovigen. En dat kan dus wel. Dat is ook een Bijbels principe. U kent de uitspraak. Ik geloof, Heer. Dank u, broeder. Ja, kom mijn ongeloof te hulp. Dat doet de Heer wel dus. En dat is dan gave van geloof. We moeite hebben om ons vertrouwen op dat woord te stellen. De Heer wil ons dat eventueel wellicht geven. Hij komt ons in ieder geval te hulp. Sowieso in alles. Op zijn tijd overigens. Maar je mag dus nooit zeggen dat geloof om behouden te worden, dat een gave is waarop je moet gaan zitten wachten. Nee, velen doen dat. Hè. Die zeggen, je mag zomaar niet geloven, want God moet het je geven. En dus komen ze nooit tot geloven, want God geeft het niet. Echt niet. Dat is een volstrekt misverstand. En het berust slechts op hooguit deze ene uitspraak. De gave van geloof. Maar zoals gezegd, er is een gave gegeven eventueel aan mensen die al wedergeboren zijn, die al gelovigen zijn, opdat ze inderdaad over de aarzelingen problemen zouden heen komen om geloof en vertrouwen te stellen in wat God bekend heeft gemaakt bij betrekking tot deze tegenwoordige bedeling, want daar gaat het over. Maar goed, hier staat in hoofdstuk 13 in elk geval dat wat voor gaven men ook heeft, als de vrucht er niet is, is men niets. Dan heeft men wel wat, maar dan is men niets. Maar in onze dagen zijn velen dat verschil kwijtgeraakt. Hè? Er zijn in onze dagen uitdrukkelijk mensen die veel hebben, maar niet zijn. En uiteraard ook andersom. Soms denk je dat het andersom meer voorkomt. Die niets hebben, maar wel wat zijn. Bedoel ik, hè? Bovendien, als je niks hebt, dan moet je wel wat zijn. Nou, dan wordt die geloof ik te moeilijk. Nou, daar hebben we het een andere keer dan weer over, hè? Ja, en als je veel hebt, hoef je niks te zijn. Want dan kun je je rol spelen, hè? Kun je het masker opzetten, kun je camoufleren enzovoort. Als je niets hebt, kun je niet camoufleren. Dus dan ben je verplicht om wat te zijn. Vandaar dat het soms beter is om er niks te hebben. Maar goed, laten we het daar niet over hebben. Dan wordt het nog filosofie vanavond. Dat was niet de bedoeling. Maar laten we verder lezen. Vers 3. Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdeelde. Er staat bij aan de armen, want de vertalers zijn bang dat het anders uitgedeeld wordt aan de rijken. Hetgeen iets zegt over de financiële positie van de vertalers. Maar dat even terzijde. Hè? Al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdeelde. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf opdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet, als martelaar kennelijk, hè. En ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Want dat is alleen maar uiterlijk vertoon. Er zijn mensen die beschouwen zich als goede mensen, omdat ze inderdaad af en toe wat uitdelen. Daar mag je nooit te veel over zeggen natuurlijk. Het is ook trouwens van mijn positie uit onverstandig om er wat van te zeggen. Maar goed, ik heb een penningmeester toch niet in ons midden. Maar het is inderdaad zo dat mensen inderdaad weldadig zijn, om de term uit Timotheus te gebruiken, eenvoudig om daarmee goede sier te maken. Dan, niet alleen dat de buren dan denken, dat zijn net de mensen, aardige, goede mensen, want ze geven vaak wat weg. Maar de gever zelf denkt het dan ook nog van zichzelf. Ik ben een goed mens, want ik geef ieder het zijne. Nooit gemerkt? Als iemand zegt, ik ben een goed mens, is de volgende zin, want ik geef ieder het zijne. Toch? Ja, maar daar ben je geen goed mens door. Dat is alleen gedrag. Dat zegt niks over wie je bent. Er zijn redenen genoeg te bedenken waarom je inderdaad het een en ander zou weggeven. Maar het hoeft echt niet te zijn omdat je nou toevallig zo'n goed mens bent. En zeker hoeft het niet te zijn omdat je nou toevallig zo'n geestelijk ontwikkelde gelovige bent, zal ik maar zeggen. Helemaal niet. En dat zegt de apostel ook. Al gaf ik ook alles weg. Al gaf ik zelfs mijn lichaam weg. Ik had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. Voor God heeft dat in zichzelf geen enkele waarde. Waar men namelijk lief heeft, zal men wellicht wel zijn goederen tot onderhoud aan de armen uitdelen. Maar dat laatste is niet de eerste verdienste. Het feit dat die liefde er is, dat is waar het om gaat. Dat is de blijk van het geestelijk leven en hoe zich dat dan verder manifesteert, dat is een ander verhaal. Niettemin wordt door de rijken gezegd, overigens, ik zal het even rechtbreien. Niettemin wordt door de rijken gezegd dat zij inderdaad hun vertrouwen niet zouden moeten stellen op hun rijkdom, maar ze zouden hun vertrouwen moeten stellen op God. En vooral zouden ze mededeelzaam, gemeenzaam, dan wel weldadig, drie keer hetzelfde moeten zijn. Want staat erbij, en er komt een argument wat de rijken zou moeten aanspreken, want staat erbij, daarmee doen ze een goede investering in de toekomende eeuw. Want er staat beveel de rijken in deze tegenwoordige eeuw dat zij enzovoorts. Want zij verzamelen zich zo een schat in de toekomende eeuw. En dat is een goede investering, lijkt mij. Dat is mooi. Nou, dat was, wat was het? Ook 2 Timotheus, geloof ik. Hè? Nou goed. Vers 4. Waar het om gaat, vrucht van de geest is liefde. Nou staat er, de liefde is langmoedig, zij is goede tieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen, zij handelt niet ongeschiktelijk, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, dat betekent feitelijk, zij rekent geen kwaad toe. Zij verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen, enzovoorts. En waar het om gaat is dat hier een beschrijving gegeven wordt van de liefde, maar niet liefde als zodanig, maar de liefde als vrucht van het leven van Christus in de gelovigen, als vrucht van de geest. Dat wil zeggen, het is het resultaat van een leven wat zich onderwerpt aan de Heer Jezus Christus en aan zijn woord en hem dient, dan komt dit naar buiten. Want je kunt net zo goed lezen, in plaats van de liefde, kun je net zo goed lezen, de ideale gelovige. De ideale gelovige is langmoedig, die is goede tieren, die is niet afgunstig, die handelt niet lichtvaardiglijk, die is niet opgeblazen, die handelt niet ongeschiktelijk, die zoekt zichzelf niet, die wordt niet verbitterd, die rekent geen kwaad toe, die verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid. Hij bedekt alle dingen, hij gelooft alle dingen, hij hoopt alle dingen en hij verdraagt alle dingen en hij vergaat niet meer. Dat klopt ook nog, hè? Ja, precies, ja. Nog net, hè? Ja. Want dat is waar het om gaat. Dat is een karakterbeschrijving, inderdaad, van de ideale gelovigen, als ik het zo mag zeggen. En beter is het natuurlijk te zeggen, het is de karakterbeschrijving van de Heer Jezus Christus, die ons voorbeeld is in deze dingen. En die moet je er zo in herkennen. Dat is onze Heer. En waar zijn leven in ons is, en zeker waar zijn leven in ons gestalte krijgt, dan wel openbaar wordt, ziet het er zo uit. En dat is veel meer waard dan al die gaven bij elkaar. Ja, dat is wat er gezegd wordt, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Ja, daarom, kijk, als je dit toepast op liefde in het algemeen, gewoon op het aardse niveau, daar wil ik helemaal niet geringschattend over doen, maar dan krijg je problemen met sommige uitspraken. Hoezo gelooft alle dingen? Dat is niet iemand, dat is niet de liefde, dat is iemand die gek is. Levend in een wereld die beheerst wordt door de leugenaar van de beginnen. Een wereld die in duisternis is, daar moet je eigenlijk niet alles geloven, dan moet je niks geloven. Als er toch staat, zij gelooft alle dingen, dan komt dat omdat het gaat om geloof in de normale betekenis van dit woord in de Bijbel, namelijk geloof in de schriften. Nee, ik ken gelovigen genoeg die zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar geloof het niet. Het zijn toch wel wedergeboren mensen, daar twijfel ik vaak niet aan, maar niet meer, ja, dat staat er nou wel, maar ik geloof nooit dat het klopt. Dat kan ik niet geloven. Nee, dat komt voor, zuster. Ja. Dat is helemaal zo. Veel. Ja. Nou, daar zullen we het ook niet voor over hebben. De liefde vergaat niet meer. Dat klopt, want liefde is het wezenskenmerk van God zelf. En de bedoeling is dat de goddelijke natuur die wij hebben ontvangen, term uit 1 Petrus, 2 Petrus, de goddelijke natuur die wij hebben ontvangen, die openbaart zich dus inderdaad via de liefde. Want God is liefde. En liefde is bovendien veel meer in staat om de eenheid van de gemeente te bevorderen, te behouden, de term uit Efeze 4, dan welk van die gaven ook. Want hoe dan ook, de gaven hebben tot doel ongetwijfeld, precies zoals in Efeze staat, maar eigenlijk ook hier in 1 Korinthe 12, de opbouw van de gemeente in het algemeen en in het bijzonder de opbouw van de gemeente na Christus toe. Dat wil zeggen, in ieder geval is kenmerkend daarvoor de bevordering van de eenheid van de gemeente vanzelfsprekend. En dat is ook wat er staat in inderdaad Efeze 4, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes, de geestelijke eenheid dus. Maar ik ben er zelf van overtuigd dat de liefde, de vrucht van de geest in ons, daaraan veel meer bijdraagt dan welk van de gaven ook. Bovendien moet ik u wat anders bij zeggen. Als die werkzaamheid van de geest in de gelovigen er niet zou zijn, er helemaal niet zou zijn, die vrucht van de geest namelijk liefde niet, dan heb ik het idee dat de gaven, zoals ze genoemd worden in 1 Korinthe 12, niet bijdragen tot de eenheid van de gemeente, maar juist tot de verdeeldheid. Is die moeilijk, of niet? Nou, punt 1. Van die gaven zijn er niet zo geweldig veel meer. Maar een van de belangrijkste heeft rechtstreeks te maken met de bediening van het woord van God. De wijsheid, de kennis, onderwijs in de schriften, enzovoorts. En wij weten allemaal dat vele gelovigen juist een hekel hebben aan de bestudering van de schriften. Want, zegt men, er komt een goed argument, want, zegt men, het brengt maar verdeeldheid. Dat is een misverstand, het bevordert de eenheid, de geestelijke eenheid namelijk, dat is wat het doet, in bijzonder sterke mate, maar waar de vrucht van de geest in ons leven daar niet is, en waar dus geen liefde is, daar werkt het woord van God, de bestudering van de Bijbel, in de praktijk slechts verdeeldheid in de hand, want daar kun je er ruzie over maken. Kun je zeggen, nou ik zie het zus en ik zie het zo enzovoort, want dan onderwerpen we ons niet aan elkaar, zal ik maar zeggen, dan voelen wij ons niet één, dan hebben we elkaar niet lief. Dus we slaan elkaar met bijbelteksten om de oren. Zo gaat het dan. Ja. Dan laat ik er ook niet te veel over zeggen. Dat is niet zo prettig om dat te moeten zeggen. Maar zo gaat het wel dikwijls. Hè? Kortom, waar die geest niet in de gelovigen woont en werkt, daar heeft het weinig zin om met de Bijbel aan te komen. Want dat werkt averechts dikwijls. Als men niet eerst zich daaraan onderwerpt. En daaruit wil leven, fundamenteel daaruit wil leven, dus dat niet eerst wil, dan zal die geest niet actief worden in de gelovigen. Dan zal er niet die liefde zich ontwikkelen. En waar dat niet is, dan kun je met zwart op wit gedrukte woorden in heus helemaal niks beginnen. Nou goed. Bovendien staat hier gewoon, het uitnemendere weg is die van de liefde. En dan staat er vervolgens in vers 8, de liefde vergaat nimmer meer. Dat is de opmerking die voor het laatst bewaard is in verband met de liefde. Dus er is trouwens aardige gedachte achter. Want wat wij liefde noemen in de oude wereld en in de tegenwoordige eeuw, heeft over het algemeen de functie om de dingen in stand te houden. Ja, hij heeft het over de voortplanting. Jawel. Liefde, eenwording zal ik maar zeggen, heeft gewoonlijk tot doel om de dingen in stand te houden, te vereeuwigen, is dan de overdreven uitdrukking daarvoor. En dat is een zwakke afbeelding van de realiteit, de liefde Gods veroorzaakt namelijk inderdaad eeuwig leven. En onze gemeenschap met die God die liefde is, bewerkt in ons inderdaad eeuwig leven. Zo is het nou eenmaal. Hè? Dus de liefde vergaat nimmer meer. Niet zomaar een uitspraak, vaststelling van een feit, maar een hele wijze uitspraak en een filosofische maak wel zijn. Maar goed, de liefde vergaat nimmer meer. Maar hetzij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Niet de profetieën zelf uiteraard, maar de gaven. De gaven van profetie. Bovendien, de profetieën die wij kennen staan zwart op wit geschreven in de Bijbel. En dat wordt genoemd het eeuwig blijvende, het onvergankelijk, het eeuwig blijvende woord van God. Die vergaan dus niet. Maar het punt is dat de gave van profetie hier uiteraard bedoeld wordt, want daar gaat het immers over in deze hoofdstukken. En die vergaan. Het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Uiteraard in dezelfde betekenis. Want talen zullen altijd blijven, want taal is het middel om, een van de belangrijkste middelen, om te communiceren, om de eenheid te beoefenen, gemeenschap te oefenen, communiceren, weet u wel, hè? Eenheid te oefenen, dat gaat met spreken, converseren, of hoe dat maar heten mag, daar is eenmaal taal voor nodig. Wat voor soort taal dan ook, dat doet er verder niet toe. Talen blijven dus in ieder geval zeker wel, maar waren het misschien niet alle. Of had het niet moeten zeggen in Drachten. Nou, niet alle talen blijven in elk geval. Maar hier gaat het over de gave daarvan, zal ik maar zeggen. De gave van het spreken in tongen. Dus de profetieën, ze zullen er niet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal er niet gedaan worden. En uiteraard, kennis staat hier, maar het is uiteraard de gave van het woord der kennis uit vers 8 van hoofdstuk 12. Dat kan niet anders, want als kennis er niet gedaan wordt in het algemeen, waarom zouden wij dan komen tot kennis van Christus? En dan niet meteen zeggen, nou dan is dat een uitzondering, want dan zijn we onze eigen Bijbel aan het schrijven, hè? En als u zegt, nee, maar dat slaat op de kennis van de wijsheid van de mensen die teniet gedaan zal worden. Dan zeg ik, dat is een misverstand. Want in 1 Korinthe 1, eerste hoofdstuk dus, van deze brief, wordt uiteengezet, breedvoerig, dat de wijsheid van de mens al teniet gedaan is. Nou merken wij daar niet zoveel van, omdat die wijsheid al 2000 jaar geleden ongeveer, er staat niet een datum voor precies, teniet gedaan is, dus wij weten niet beter. Nou, dat lijkt me een goede uitdrukking in dit verband. Wij weten niet beter, want wij weten niet beter. Is die te moeilijk? Dat wil zeggen, die wijsheid is al 2000 jaar zoek. Dus daar merken wij niks van. Sterker nog, dat geeft de evolutionisten de gelegenheid om terug te rekenen en te zeggen, nou, we hebben toch aardig wat wijsheid ontwikkeld. Vanaf het jaar nul, bij wijze van spreken dan. Maar dat is een misverstand. De wijsheid die er was, is er niet gedaan. En toen was het overnieuw beginnen. En dat is nog niet zo lang geleden. En daarna heeft men in plaats van wijsheid te ontwikkelen, heeft men iets anders ontwikkeld. In plaats van wijsheid. En men noemt het zo. Men noemt het wijsheid. En dat is het niet. Nee, dat meen ik. Hè? Nou, zo zou je het ook kunnen zeggen. Nou, zo cynisch ben ik nou niet, zuster. Nee, ik wilde alleen zeggen dat wijsheid als zodanig veronderstelt inzicht in de schepping als zodanig. Inzicht in de wereld. En dat soort wijsheid bestaat helemaal niet. Wijsheid omtrent de samenhang van het geheel. Van hoe deze hele schepping tezamen bestaat. Nou, in Christus bestaat die samen, maar dat staat in Colossense. Maar dat is niet de wijsheid van de wereld. Het is de wijsheid rechtstreeks van God, afkomstig en door God geopenbaard. Maar die wijsheid, die bestaat niet meer. De wijsheid van de mens is teniet gedaan. Dat betekent gewoon dat de mens zijn wijsheid is kwijtgeraakt. God heeft de mens zijn wijsheid afgenomen. Dat is in het verleden gebeurd. In de dagen sinds de eerste komst van Christus. In betrekkelijk korte tijd. En wat er van over is, of wat er van over is, verklaren wij als occult, omdat we er sowieso geen fluit van begrijpen. En dat is een heel klein beetje hoor, wat er van over is. Zo'n rudimentair wat, waar we ook niks meer mee aan kunnen vangen. En verklaren voor occult, omdat we er in sowieso niks meer aan kunnen vangen. En aan de andere kant, wat in onze dagen ontwikkeld is geworden, dus heeft niks met wijsheid te maken. Dat is puur techniek. Dat is puur proefondervindelijk leren om de natuur, de verschijnselen in de natuur te gebruiken, zodanig dat het goed uitwerkt op onze economie. Nationaal zowel als privé. Techniek heet zoiets, maar met wijsheid heeft het niets van doen. Het zijn gedachten in wat voor zotte onderwerpen je tegenwoordig een wetenschappelijke graad kan halen. Dat is onvoorstelbaar, zeg. Onvoorstelbaar. Het is met wijsheid totaal niks van doen. Schiet me gelukkig nou niks te binnen, dus dat wordt u bespaard vanavond. Maar ik meen het wel, dat is er niet meer. Die wijsheid zal niet teniet gedaan worden. Die wijsheid zal teniet gedaan worden. En dat is inmiddels gebeurd. En dat staat in 1 Korinthe 1. Maar als hier staat kennis, dan wel wijsheid. Maar kennis zal teniet gedaan worden. Dan gaat het niet over de kennis van de wereld die teniet gedaan zal worden. Want die is al teniet gedaan. Het gaat ook niet over de kennis van Christus, want die gaat uiteraard nooit teniet, maar het gaat over de gave van kennis. Met andere woorden, God geeft die kennis en eventueel die wijsheid niet zomaar. Dat heeft hij korte tijd gedaan met een bepaald doel in de eerste dagen van onze bedeling, maar het zou ophouden, staat hier. Goed. Zij zal teniet gedaan worden. En dan staat er, want wij kennen ten dele via de gave van kennis uiteraard. Hè. Laat dat duidelijk zijn. De draad vasthouden. Hè. Het gaat over de werking van deze gaven. Wij kennen via de gave van kennis ten dele. Wat kennen we dan via de gave van kennis eventueel? Nou, Christus uiteraard. In verband met onze bedeling, zal ik maar zeggen. Omdat we zijn dood gelijkvormig zouden worden en gemeenschap zouden hebben bovendien aan zijn leven. Het kennen van zijn dood, het kennen van de kracht zijner opstanding uit Filippenzen, alle twee, hè. Hoe dat zit in onze bedeling, dat de gelovige aan de ene kant dood is voor de wereld en aan de andere kant levend is voor God. Hoe het mogelijk is dat wij zowel in de tegenwoordige als in de toekomende eeuw leven. Hoe het kan dat we in Drachten bij elkaar komen, terwijl we hemelburgerschap hebben en eigenlijk daar zijn bij elkaar gekomen. Dat soort zaken, hè. Die schijnbaar tegengestelde dingen. Maar hier was dat, via die gave van kennis kennen wij ten dele. En via het profeteren, profeteren wij ten dele. En zeker waar er meerdere profeten zijn. De een profeteert dit, de ander profeteert dat. Niet tegengesteld, maar bedoel wel over verschillende zaken. Over verschillende aspecten. En via de gave van kennis, de een weet dit en de ander weet dat. Dat is allemaal gedeeltelijk. De bedoeling van al die delen kan alleen maar zijn, ook via de uitspraak in hoofdstuk 12, dat die delen samengevoegd worden tot één geheel, zodat men inderdaad volmaakt zal kennen. Toch? Want het gaat er even wel om verschillende gaven, verschillende gaven, maar alles met als doel de eenheid te bevorderen. Zodat als iemand profeteert, dan moet hij niet menen dat hij dan de wijsheid in pacht heeft, want hij profeteert alleen maar aangaande iets specifieks. Een onderdeel van het geheel. En via de gave van kennis ook een onderdeel van het geheel. Dan staat hier ook, het is maar een deel. Dat wil zeggen, stukjes van een puzzel. Dit is niet zo'n leuk voorbeeld, want dan krijg ik weer het verhaal van de Bijbel is geen puzzelboek. Maar ik vind het wel een goede vergelijking, overigens. Men kent maar een deel. Dat is wat Petrus ook zegt, want die zei, geen enkele profetie is van eigen uitleg. Dat wil zeggen dat men dus profetieën, zoals we het in de Bijbel hebben gewoon, zwart-wit, het Oude Testament, zouden we naast elkaar moeten leggen, met elkaar moeten vergelijken, omdat ze elkaar aanvullen en slechts dan een volledig geheel vormen. Vandaar dat als je specialist bent op een bepaald Bijbelboek of een bepaalde profetie, dan weet je dus niks. Maar dat is een kwaal van specialist in het algemeen, maar dat even te zijn. Hè, toch? Ik word goed betaald. Ja, nou, dat zie je nou. Ja. Dat zei ik nou net. Ja. Goed. Nou, dan gaan we weer verder. Wij kennen te delen, wij profiteren te delen. Doch wanneer het volmaakte, en dat betekent in de praktijk ook het volwassene. Ik kan niet missen, want daarna wordt over een kind gesproken, dus dat klopt. Het volwassene, het volgroeide. Wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. En dan moet u goed opletten, als je al die deeltjes hebt van een puzzel, van een legpuzzel. En ze liggen allemaal op hun juiste plaats, onderling. Dan heb je niet meer een verzameling losse stukjes aan elkaar liggen. Maar dan heb je één complete grote afbeelding. Dat is de bedoeling daarvan. Dan heb je dus niet meer delen. Dan heb je het geheel. Niet dat die delen er niet meer zijn. Natuurlijk, die delen zijn er wel, maar niet meer als deel. Zijn nu onderdelen van een groot geheel en ze betekenen slechts wat in het geheel. En dat wat ten dele is, is het dan niet meer. Als je de puzzel goed gelegd hebt, hou je geen stukjes over. Hoewel, ik heb eens een puzzel gemaakt. Nou ja. Erg is dat, hè? En hoe groter de puzzel was, hoe hinderlijker dat is, hè? Stukjes overhouden. Nou goed. Maar dat is wat hier gezegd wordt. Dan zijn die delen er niet meer, dan is er het geheel. Dus wanneer het volmaakt, het volgroeide zal gekomen zijn, vers 10, dan zal hetgeen ten dele is teniet gedaan worden. Moeten we erbij zeggen, dat woord teniet gedaan worden betekent niet dat het er dan niet meer is, overigens. Dat betekent het namelijk nooit. De uitdrukking teniet gedaan worden betekent zoveel als dat het geen uitwerking, geen effect meer heeft. dan is het nog wel ergens. Maar het heeft geen effect meer. Zo is het ook met de wet, die is teniet gedaan, staat er ook. De wet is teniet gedaan, daarom staat hij nogal ergens hoor. Hij is nogal ergens. Maar hij werkt niet meer, betekent het. Hij heeft geen effect meer, hij wordt niet meer gerekend. Als de hele puzzel compleet is, reken je niet meer met losse stukjes, maar slechts met de complete afbeelding, het complete geheel wat daaruit ontstaan is. En dus staat er, wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Nou is de volgende vraag altijd, wanneer komt het volmaakte? Want als het volmaakte komt, is er dus niet meer de gave van profetieën, en ook niet meer de gave van spreken in tongen, en ook niet meer de gave van het woord der kennis, want dat is dan allemaal weg, als het volmaakte gekomen is. Waarna de vraag is, wanneer is het volmaakte gekomen? En het hele punt is, dat is inderdaad al gekomen, niet dat moet nog komen, dat is een grote misverstand, het volmaakte is al gekomen. Zelfs al in de dagen van het schrijven van deze eerste Korinthebrief, daar ben ik stellig van overtuigd. Alleen Paulus doet er wat lang over om het aan de Korinthiërs uit te leggen, maar dat ligt aan de Korinthiërs. Maar het betoog gaat verder met dat het volmaakte inmiddels gekomen is en dat het nut van deze gaven zeer, maar dan ook zeer beperkt is, al op het moment dat Paulus deze brief schrijft. En hij schrijft het aan lui die een hoge pet op hebben, om het zo te zeggen, juist van deze gaaf. En Paulus zegt, nou, zo zit het niet. Integendeel, die gaven hebben eigenlijk helemaal geen functie meer. De gaven heeft men nog, maar ze hebben hun zin inmiddels in de praktijk verloren. En men zou er dus niet aan vast moeten houden. En van sommige gaven zegt de apostel feitelijk dat men ze eigenlijk beter maar niet kan praktiseren. Wat heel moeilijk is om dat te zeggen tot iemand die zo'n gave heeft. Maar niettemin, dat gebeurt in de rest van dit hoofdstuk en in hoofdstuk 14. Maar daarover hebben wij het weer na de koffie. Wij waren bij 1 Korinthe 13, waar staat wanneer het volmaakte, het volwassene, zei ik al, zal gekomen zijn, dan zal het geen ten dele is teniet gedaan worden. Dan is het gedeeltelijke niet meer van toepassing, dan is het geheel daar. Dan is alles één geheel, er zijn er niet meer losse delen, hier en daar, maar is alles één geheel, het volgroeide. Daarna wordt dat gedeeltelijke en volmaakte toegepast op de mens. Daar staat namelijk, toen ik een kind was, en een kind is niet volmaakt, niet volwassen. Het heeft veel van de mens in zich, maar het moet het nog worden. Het is een deel, het is nog gedeeltelijk. Ja, sorry, man. Toen ik, zegt de apostel Paulus, hij had net zo goed kunnen zeggen, toen gij, dan wel jij. Maar dat zegt hij niet. Er is ook een goede reden voor, en dat is een van de problemen is altijd, dat als we zo'n stukje uit zo'n brief halen, dan is het moeilijk om het in het geheel van de brief te plaatsen. Dus ik zeg het nou maar, het hele punt is dat de apostel hen, de Korintiërs, in deze beide Korinthebrieven tegemoet komt, zoals de juffrouw van de kleuterschool zich aanpast in alles wat ze doet en laat en zegt, spreekt dus, hè, zich aanpast aan het niveau, het veronderstelde niveau van die kinderen, als het even kan, net iets hoger uiteraard, zodat ze... Hè, heb ik het zo goed gezegd? Ja? Ja, dat is mooi. Goed, maar dat is ongeveer het idee en dat is wat de apostel hier bij deze Korintiërs ook doet. De tragiek wil dat de Korinthebrieven tamelijk populair zijn, in vergelijking met andere brieven in onze dagen. Dat is jammer, want deze brieven staan inderdaad op het kinderlijke niveau. Dat is niet anders, dat is nou eenmaal zo. Dat staat er ook bij trouwens, meteen in de eerste hoofdstukken al. En het blijft ook de achtergrond van deze beide Korinthebrieven heel uitdrukkelijk tot in het laatste hoofdstuk van de tweede Korinthebrief aan toe. De gedachte is namelijk dat zij jonge kinderen, baby's zouden wij zeggen, dat zij jonge kinderen zijn in Christus. Weliswaar kinderen in Christus, kinderen Gods enzovoorts, maar jonge kinderen niet zozeer vanwege de leeftijd, want dat is weer een ander verhaal, maar vanwege hun groei. Dat wil zeggen, hij beschrijft hen in 1 Korinthe 2 en 3, en niet alleen als geestelijke baby's, maar hij beschrijft hen ook als natuurlijke mensen. Zielijke staat er dan in de grondtekst, zielige mensen. Mensen, gelovigen weliswaar, maar die leven en denken zoals precies alle natuurlijke mensen doen. Gericht namelijk op de zienlijke dingen, zich daarmee bezighouden, zich daarop oriënterend enzovoorts. Zich dus ook druk bezighoudend met de uiterlijke vorm eventueel, uiterlijke vormen van de gemeente als zodanig. Zodat onderwerpen als de bediening van het avondmaal slechts voorkomen in de eerste Korinthebrief. Staat er nergens anders op. Komt alleen daarvoor. De heel wat van deze gaven uit 1 Korinthe 12, de meeste, worden ook uitsluitend hier in deze eerste Korinthebrief genoemd. En zo zijn er nog wat zaken die uitsluitend in deze Korinthebrieven voorkomen. Het zijn zaken die beter niet besproken zouden moeten worden, maar helaas vanwege het lage niveau en vanwege de aardse gezindheid van deze Korintiërs was het noodzakelijk om die zaken te bespreken. Maar ik moet u erbij zeggen dat dezezelfde Korinthebrieven demonstreren dat het bespreken van bepaalde zaken geen enkele zin heeft, zolang niet uitdrukkelijk die gelovigen gericht wordt op geestelijke dingen. Als dat laatste niet gebeurt, dan heeft het bespreken van bepaalde zaken geen enkele zin. Dat blijkt wel, alleen ik durf nauwelijks te zeggen, dat blijkt wel, want je kunt al lang en kort praten over spreken in tongen, maar spreken in tongen komt in de brieven van het Nieuwe Testament alleen voor in 1 Korinthe 12, 13 en wat uitgebreider hoofdstuk 14 komt alleen daarvoor. En het eigenaardige is dat wat daarin staat, is niet dat men als gelovige toch wellicht en laat staan beslist in tongen zou moeten spreken. Wat er in die hoofdstukken staat, is dat het beter niet kan gebeuren. En als het wel gebeurt, dan alsjeblieft zonder dat er andere mensen bij zijn, gewoon thuis. Dat is wat in die hoofdstukken staat. En meer hoofdstukken over het spreken in tongen zijn er niet. Met andere woorden, waar in onze dagen in tongen gesproken wordt in een bijeenkomst van gelovigen, is dat sowieso onbijbels. Maar waarom begrijpt men het niet? Leest men die hoofdstukken dan niet? Waarom begrijpt men het niet? Omdat men op hetzelfde niveau staat als die Korintiërs. Sorry dat ik het zeg, maar je kunt toch niet een andere conclusie trekken? Heus, ik wil niemand op de tenen staan. Ik heb zeker niet nodig om het te verheffen boven anderen. Maar waar het om gaat, is dat het gewoon zo in de Bijbel staat. Ik weet nog goed, in dagen dat het mij niet zoveel interesseerde, had ik contact met iemand die wel degelijk in de Pinkstergemeente kwam, want zo heette dat toen. En die zei, ja, het probleem wat ik ermee heb is dat alleen 1 Korinthe 14 eigenlijk maar over spreken in tongen handelt. En daar staat nou juist dat het eigenlijk niet zou moeten gebeuren. En zelf deed hij het wel overigens, spreken in tongen. Dacht hij tenminste, en noemde het zo in elk geval. Dus daar gaat het maar om. Maar dat is dan net het hele dilemma. Maar waarom dan dat rare verschil tussen wat de Bijbel erover zegt en wat er in onze dagen mee gedaan wordt? Hè? Gewoon omdat men op datzelfde niveau van die Korintiërstraat staat. Met andere woorden, er is helemaal niet sprake van werking van de Heilige Geest. Dat is het nou juist. Men is bezig met aardse, zienlijke dingen die men in werkelijkheid nooit begrijpen kan wanneer men de geestelijke dingen niet begrijpt. Hoor je wat ik nou zei? Ik zei dat je aardse, zienlijke dingen niet kunt begrijpen als je niet begrijpt dat ze uitdrukkingen zijn, uitbeeldingen zijn wellicht, projecties zijn van hogere geestelijke waarheden. Aardse dingen zijn namelijk sowieso niet te begrijpen. Enig begrip kan er pas zijn als we zien dat de oorzaak der dingen inderdaad niet ligt in de zienlijke dingen of in de stoffelijke dingen. Maar de oorzaak van alles ligt inderdaad veel hoger. En dat is nou het aardige, want je kunt wel discussiëren over spreken in tongen al of niet, of het wel moet of niet moet. Maar de vraag zou moeten zijn, waarom zou het moeten? Wat is de functie ervan? Waarom gaf God ooit die gaven? Eerder niet en in Handelingen 2 kennelijk voor het eerst wel. Waarom vroeger niet en toen ineens wel? En wat is het doel ervan? Want dat staat allemaal in de Bijbel. En ik blijf erbij dat de goede vragen zijn, want dan dat is de vraag naar waarom God überhaupt die gaven gegeven heeft en wat God ermee dacht te bereiken. Nou, als we daar een antwoord op krijgen, dat geeft de Bijbel zo zonder meer, dan is heel de discussie over het al of niet in tongen spreken in onze dagen volledig van de baan. Dat is echt waar. Want dan begrijp je namelijk waarvoor het was, waarom het er eerst niet was sowieso, waarom het op een zeker moment wel kwam en ook waarom het daarna verdwenen is. En ook als het niet verdwenen zou zijn, dan zou je in ieder geval begrijpen dat het in onze dagen dan toch geen enkele functie heeft, geen enkel nut, geen nut voor de gemeente in elk geval. En dan begrijp je gewoon 1 Korinthe 14, want dat staat daar uitgebreid. Zo simpel is dat hoor. Maar het gaat erom dat men inderdaad zich zou oriënteren op onzienlijk, op geestelijke dingen. Dus 1 Korinthe 2 en 1 Korinthe 3. Maar dat doet men niet, het zijn jonge kinderen in Christus enzovoorts. En ze houden zich bezig met de zienlijke, tastelijke dingen, alles naar graaien, moet allemaal concreet zijn enzovoorts. Dat is de ellende met kinderen. Want nagedacht wordt er niet, betast wordt er. En in de mond gestopt, alles moet men in zich opnemen, dus allemaal voor onszelf en zo. Dat zijn kinderen. Toch? Nou, jonge kinderen in Christus zijn ook zo. Zonder enig onderscheid, hè? Alles wordt gepakt en geconsumeerd en zo, zonder onderscheid, zonder bij na te denken of zo. Dat moet geleerd worden. Nou goed, wat de apostel nou zegt hier is, vers 11, toen ik een kind was, nou ja, dat hadden kunnen staan toen jullie kinderen waren, maar dan zouden die Korintiërs weer gezegd hebben, die arrogante Paulus, die denkt dat hij het zelf al gegrepen heeft. Want ze hadden toch al geen goede mening over Paulus. Ze vonden het een arrogante, hoogmoedige, eigenwijze man. En bovendien een klein opdondertje. Nee, dat staat niet zo in de Statenvertaling, maar het staat er wel. Zo'n klein mannetje wat zo'n grote mond opzet en zoveel verbeelding heeft. Dat staat er allemaal hoor. Dat is in wezen de achtergrond van die beide brieven. Dus Paulus doet een heleboel stappen terug. Later zegt hij ook, ik ben dwaas geworden, ik ben onwijs geworden enzovoorts. Hij zegt, maar verdraag dan maar een beetje onwijsheid van me enzovoorts. Het past zich dus aan. En hij zegt, als jullie nodig moeten roemen in het vlees, nou dat kan ik ook. Enzovoorts. We krijgen hele opzommingen, 2 Korinthe 11 en zo. Een hele verschrikkelijke lijst van alles wat hem overkomen is. Het wordt echt vervelend om te lezen, dat meen ik echt. Maar goed, het hielp ook allemaal niks. Want ze begrepen het sowieso toch niet. Maar hij past zich aan en zegt, toen ik een kind was, naar de mens, dat wil zeggen in de oude schepping, nog, hè. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Had ik de gezindheid van een kind, hè. Ik was gezind als een kind. Betekent ik was kinderachtig. Nou, kinderlijk dan, vooruit. Ik overlegde als een kind. Weet u nog hoe dat is? Mag hopen van niet, hè. Dat u niet meer weet hoe dat is, hè. Maar goed. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind, redeneerde ik dus als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, waarmee hij niet zegt, nu ik een man geworden ben, en hij zegt ook niet dat hij het nog moet worden, hij zegt geen van beide, want hij krijgt er problemen mee, want als hij zich als man zou beschouwen, volwassen, dan zou hij zeggen, dan heb je Paulus weer. Die eigenwijze man. En als hij zich ook als kind zou beschouwen en zou zeggen, ik ben nog niet volwassen, zou hij zeggen, nou dan hou dan je mond. Wat moet je ons dan vertellen? Met andere woorden, het werkt zo toch niet, hè. En dan heb je nog met vleeselijke gelovigen, hoor. Die zeggen nog, wat wil die me vertellen? Dan verbeeldt hij zich wel. En als het zo niet werd, dan zeggen ze, nou is ook maar een van ons. We tasten allemaal maar wat in duister. Het werkt namelijk nooit zo, dat is een verkeerde gezindheid. Maar er staat, wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Is dat er dan niet meer? Nou, in principe wel, maar het is volgroeid geworden. Het is niet meer een deel, het is nu een geheel. En de eigenschappen van het kind, wel, we mogen hopen dat die eigenschappen van het kind in de volwassen mens nog steeds zijn terug te vinden, maar daar hun normale plaats hebben gevonden. Want groeien veronderstelt niet dat het kinderlijke verdwijnt, maar het veronderstelt dat het volwassene daarbij komt. Dat, het kinderlijke zich ontwikkelt en de kennis, levenservaring en alles zich uitbreidt. Dat bovendien na verloop van tijd bepaalde hormonen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Het schijnt een belangrijke rol te spelen. Maar goed, dat soort dingen. Maar de ervaringen uit onze kindertijd, die hebben heus nog steeds een uitwerking. Die blijft namelijk, in het algemeen, in de volwassen persoon. Zo is het nou eenmaal. Nee, ik heb het niet over frustraties of dat soort dingen meer. Want dat moet na verloop van tijd inderdaad allemaal recht komen. Maar daarmee is het niet weg. Het is alleen functioneel geworden. Het is een onderdeel van het grote geheel. En als het goed is, hebben we de dingen verwerkt. Ook wat we als kind hebben meegemaakt, zal ik maar zeggen. Ik heb het niet slechts over negatieve dingen. Ook over de wat meer vreugdevolle dingen, zal ik maar zeggen. Er wordt één geheel. Het is er nog wel, natuurlijk. Als het er niet meer zou zijn, dan zou heel die kindertijd geen enkele zin gehad hebben. Als je het allemaal vergeten zou zijn, echt het niet meer was. Dan hoort het niet bij je, dan is het niet meer van je, hoort niet bij je leven. Maar het is er nog wel. Nou, wat hier nou gezegd wordt, is dat wel dat wat er als kind was, dat heeft zich ontwikkeld. Dat is nu niet meer kinderlijk, maar het is niet meer maar een deel, maar het is nu een deel van een groter geheel. Het heeft dus een juiste plaats in het leven ingenomen. En dat is de gedachte in verband met de mens als zodanig. Namelijk, wanneer het een man geworden is, dat kind, heeft die man teniet gedaan hetgeen eens kinds was. Maar datzelfde is uiteraard van toepassing hier op het geestelijk leven van de gelovigen, de wedergeboren mens, namelijk het kind van God. Zij waren jonge kinderen in Christus, 1 Korinthe 3, de eerste verse enzovoorts. En wat de apostel hen zegt, heeft al gezegd dat ze jonge kinderen zijn in Christus. En hij zegt dus hier tot hen, nou ja, jullie profiteren ten dele, jullie kennen ten dele, maar de bedoeling is dat het volmaakte komt. En als het volmaakte, het volwassene komt, zullen dus volgroeid zijn, dan heeft dat wat ten dele is geen enkele functie meer. Als je een keer afgestudeerd bent in de wiskunde, dan hoef je niet meer de tafel van 1 tot en met 10 uit je hoofd te leren. Als het goed is, ben je min of meer vergeten dat ze bestonden. Al gebruik je ze alle dagen. Nou, zoiets is dat, hè. En dat is wat hij hen voorhoudt, namelijk dat die gave van profetie in elk geval, in elk geval ook de gave van kennis en de gave van spreken in tongen, in ieder geval die drie uit vers 8, maar wellicht ook andere, maar in ieder geval deze drie uit vers 8, rechtstreeks van doen hebben met jonge kinderen en met onvolgroeidheid. Het is kinderlijk. Profetie is kinderlijk. Spreken in tongen is kinderlijk. Het staat hier. Het mag dan wellicht voor een kind enig nut hebben, maar voor de volwassenen niet meer. Want dat is wat vervolgens uiteengezet wordt. Want, zegt in vers 12, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Dat nu slaat, dat blijkt uit het verband, op het kindschap. Wij, let op wij, hè. Er schaadt zich bij de Korintiërs. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Een spiegel, daarvan moet ik meteen zeggen dat die spiegels van die dagen lang zo goed niet waren als onze. Over het algemeen weinig lichter, vaak koperen spiegels, hè? Niet van glas, koper, gepolijst koper of iets dergelijks. Dat waren spiegels. Zodat in ieder geval vertekening optrad en verkleuring, maar een heleboel licht wordt niet eens teruggekaatst, zodat het spiegelbeeld over het algemeen, het beeld in de spiegel bedoel ik dus, over het algemeen nogal tamelijk vaag is, laat ik het zo zeggen dan. Hè? En bovendien geeft het een omgekeerd beeld. Een spiegelbeeld is namelijk een omgekeerd beeld. Maar dat ook maar even terzijde. Wij zien nu door een spiegel in een duistere, want als je in de spiegel kijkt, ziet men de dingen duister. Dus bij onze spiegels dan weliswaar niet meer zo, maar bij de toenmalige spiegels wel degelijk. In een duistere, nou waar kijkt men in als kind? Waar kijken ze in? In een duistere reden. En reden heeft te maken met woord en met tekst dus in het algemeen. Woorden, zinnen of zelfs een heel verhaal. Maar dat verhaal kan zijn een verhaal zoals verteld in tongen. Een mooi verhaal, het klinkt goed, vloeiend gesproken, maar wat zei die nou eigenlijk? Dat klonk goed en enthousiast en overtuigend, maar je kon het niet verstaan, want het was een andere taal. Toch? Want die duistere reden had ook kunnen zijn, niet in tongen, maar gewoon in de omgangstaal van wat het ook maar was in die dagen. Dan was het dus profetie, eventueel. Maar wat moet je met een profetie? Heb je wel eens iemand die de Bijbel niet kent een profetie laten lezen? Wat denkt u dat hij ervan begrijpt? Een duistere reden. Toch? Letterlijk een duistere reden. Namelijk, het woord wordt geacht licht te zijn en wijsheid te brengen. Maar lees nou eens een profetie, dan kun je er niks mee. Ook zelfs niet met zulke concrete profetieën als Daniel 9, want dat vind ik altijd een prachtige concrete profetie. Hè? Een zeer eenvoudige concrete profetie met wat cijfers erbij, dus zo concreet als maar mogelijk is. Dan geef ik je te doen. En dan heb ik het nog niet eens over profetieën als Jesaja 9 of zoiets. Hè? Nee, goed, zoek het maar eens een keer op. Hè. Het is allemaal duister. Daar is namelijk wat meer voor nodig, meer kennis enzovoorts, om ze in hun juiste verband te kunnen zetten. Wij zien nu als kinderen in een duistere reden. Je moet dus hoe oud leren de kleuters tegenwoordig lezen eigenlijk? Oh, helemaal nooit, zeggen ze hier vooraan. Wie zei dat? Nou goed. Maar laat een kind dus zo vroeg mogelijk lezen leren en geef hem dan eens een mooi volwassen boek. Wat zal hij ervan begrijpen? Niks. Domweg. Niks. Een duistere reden. Dat is kinderlijk. Wij als kinderen zien nu in een duistere reden, maar het zal duidelijk zijn dat de apostel die deze jonge kinderen in Christus gevoed heeft met melk en hen zo graag wilde voeden met vaste spijs, 1 Korinthe 3, dat hij zichzelf heus niet beschouwt als kind en ook sluit hij zich niet werkelijk in bij de uitdrukking wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar je hoort het de schooljuffrouw zeggen tegen de kindertjes. Wij zien nu, bij wijze van spreken dan. Hè? Maar daar bedoelt ze zichzelf niet echt mee. Maar dat is gewoon om het contact en de verbondenheid te houden. Want dat is nuttig voor de opvoeding of voor het onderwijs. Hè, toch? Maar Paulus zelf niet echt. Wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Maar als dan, wanneer? Wanneer ik een man geworden ben. Als hij volwassen, als het volmaakte gekomen is, dus uit vers 10. Of wanneer ik een man geworden ben uit vers 11, want het is uiteraard hetzelfde. Dan, aangezicht tot aangezicht, zullen wij zien, dat is goed, dat kun je ertussen zetten. Maar als dan zien wij aangezicht tot aangezicht, en die uitdrukking betekent gewoon direct. Zo ogenblikkelijk. Een directe confrontatie. En dan staat er, nu ken ik ten dele als kind, maar nogmaals bij wijze van spreken, want het zal duidelijk zijn dat Paulus hier helemaal geen kind is, ook in de geestelijke zin. Nu ken ik ten dele, maar als dan, als ik een man geworden ben, dus bij wijze van redeneringen, als dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. Dan wel gelijk ook ik gekend word. Dat wil zeggen, dan zal ik de Heer kennen zoals de Heer mij kent. Want een volwassene kent dikwijls wel het kind, maar het kind kent de volwassene in geen geval. Dat is ook onmogelijk. Daarom is het af en toe wat zielig om te zien hoe ouderen hun best doen om zichzelf kenbaar te maken aan de kinderen. Daar kunnen die kinderen namelijk toch niet pakken. Tenzij dan dat die ouders zelf kinderen gebleven zijn. Dus denkbaar, maar normaal gesproken kan dat niet. Dat zou je wel willen, met je kinderen argumenteren en hen uitleggen waarom je dingen doet en dingen laat en vooral dingen verbiedt. Want dat je dingen toestaat, hoef je nooit te verklaren. Gek is dat, dat hoef je nou nooit te verantwoorden tegenover je kinderen. Maar het idee dat je moet verantwoorden tegenover je kinderen, dat is een misverstand. Je kunt wel proberen ze wat uit te leggen, als ze problemen hebben. Maar dat je kunt verantwoorden, moet verantwoorden of kunt verantwoorden, beide is een misverstand. Het kind kan dat niet begrijpen. En als het dat wel begrijpen kan, is het geen kind meer. Maar gewoonlijk zijn ze dat nog heel lang, tot lang nadat ze het huis uit zijn. Goed. Maar wat de apostel zegt, als ik volwassen geworden ben, dan zal ik de Heer kennen zoals hij ook mij kent. Dat is inderdaad waar het om gaat. Maar nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde en daarmee is het verhaal hier rond. De hele gedachtegang is dat niet alles blijft. Dat wil zeggen, vers 8, de liefde vergaat nimmer meer, maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, nou, het verdwijnt, hè. Ze zal teniet gedaan worden. En vandaar het lees je door in vers 13. En nu blijft, als die dingen teniet gedaan zijn, blijft, want het blijft altijd, geloof, hoop en liefde, waarvan liefde de hoogste is en waarvan ons stond, die vergaat nimmer meer. Want vers 9 tot en met 12 geven commentaar op het verschijnsel dat inderdaad profetieën, talen en de gaven van kennis inderdaad onder andere dan teniet gedaan zouden worden. Dat is een toelichting. Maar vers 13 sluit rechtstreeks aan bij vers 8. De liefde vergaat nimmer meer.